Goedemorgen gemeente, gast in ons midden en iedereen die nu op een later tijdstip met ons meeluistert via kerkradio of internet. Van alle harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee Klomp. En daarbij lezen we uit Gods woord uit twee plaatsen. Als eerste uit 1 Korinthe 15, de versen 35 tot en met 49. En uit Colossense 3, de versen 1 tot en met 4. Het thema van de preek is toekomstgericht leven. Namens de kerkraad heb ik nog de volgende mededelingen. Na deze dienst is er koffiedrinken voor wijk 3. Alle leden van wijk 3 van harte uitgenodigd. Deovenente donderdag 28 april gaan Gerard Mark Bosma en Doreen Rauwbos trouwen. Zij vragen God zegen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst in deze vernieuwde kerk. Dominee van der Zwaag zal deze dienst leiden en deze dienst zal beginnen om 18:30. Op Deovenente zaterdag 30 april is de opening van het nieuwe postengebouw. Alle gemeenteleden zijn tussen 10:00 en 12:00 ochtends van harte uitgenodigd om het nieuwe gebouw te komen bekijken, om zo ook mee te leven met de postergemeenschap. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang. En zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand is het diaconale zondag. En zal de eerste collecte gehouden voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkenkas, met name voor de kerkjeugd en onderwijs. En bij de uitgang zal er nog gecollecteerd worden voor het bouwfonds. En namens de diaconie wil ik nog uw aandacht vragen voor de volgende zaken. Allereerst willen wij vanochtend bidden voor Ecuador. In dit land is bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En nu in de afgelopen week hebben ze twee keer een aardbeving meegemaakt. Met als gevolg tientallen doden en duizenden gewonden. En op dit moment zijn er 350.000 mensen die behoefte hebben aan water, voedsel, maar ook aan onderdak. En als tweede willen we u voorbeden vragen voor Syrië. In dit land is al jaren een burgeroorlog aan de gang. En het einde lijkt nog niet in zicht. Op dit moment zijn er 11 miljoen Syriërs op de vlucht gegaan voor het oorlogsgeweld. En waarvan een groot deel ook al is gevlucht naar het buitenland, naar de buurtlanden of ergens in de wereld. Bijvoorbeeld in Libanon zijn nog meer dan 1000 Syrische vluchtelingen opgenomen. Ter vergelijking, in Nederland discussiëren wij over het wel of niet opnemen van nog geen 100.000 vluchtelingen. Wij vragen u voorbeden voor Ecuador en voor Syrië. We gaan nu zingen Psalm 17, vers 4 en 8. De kerkraad wenst u en jou een goede en gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit die mooie en bekende Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zijn wij uw huis en tempel zangen. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Psalm 84, vers 1 en 2. Wij willen in het besef van onze schuld en in geloofsgehoorzaamheid luisteren naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En ook horen hoe de Heere Jezus de wet van zijn Vader heeft samengevat in een enkele diepe zin. En daarna zingen uit Psalm 126 vers 3. Maar hij zal zonder rampte schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de hemelschuur. Psalm 126 vers 3 na de wet des Heren en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook iets dat van uw naaste is. En dat heeft de Heer Jezus zo samengevat in deze woorden: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. twee schriftlezingen zoals afgekondigd. Beide staand in het teken van de toekomst bij en met de Heere voor alle die hem lief hebben. Eerst uit 1 Korinthe 15 en daarvan de versen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal het ook in de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levend makende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dan uit Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 4... Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 4, als een soort geloofslofzang. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen. We willen eerst bidden en danken. En ik wil voorbeden doen voor broeder A. den Besten van de Kerkenwijk, die momenteel onderzoeken ondergaat in verband met zorg om zijn gezondheid. Zuster Eva van der Bos Diepeveen is gevallen en heeft wat gebroken en is geopereerd. Dat is heel goed gegaan. Er wordt omgekeken naar een tijdelijk verblijf ter revalidatie. Zuster W. Boot Westeneng van Buurtlaan Oost, 68A... is ook gevallen met de fiets en heeft daarbij haar scheenbeen gebroken. En zij is daarvoor behandeld in het ziekenhuis in Ede en wel weer thuis. Zuster Ineke Ebbers, die is opgenomen in de Fontein in Bos en Duin. Ze heeft wat begeleiding nodig. Broeder H. Rijks van de Bachelaan is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede. Daar is hij nu nog. Morgen gaat hij naar het Oranje Nassau-oord in Renkum, Wageningen. Ter afwachting of hij terug kan naar zijn eigen woning. We willen hem hartelijk aan de Heere opdragen. Dankzegging mogen we doen voor en met zuster Van Hunnik van Eck, die na revalidatie in de Engelenburg weer thuis kwam. En ook zuster Van Kesteren is hier thuis aan de morgenster na de operatie en met een verblijdende uitslag. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. O Heere, levende God, wat een wonder dat we u zo mogen aanspreken. En laat dat een geloofsaanspraak zijn, Heere. Want daar ligt het geheim van dat we dat leren zien en dat we dat leren zeggen en dat we daaruit gaan leven. U de levende, niet de dode. En u, levende Heere, die dode zondaren levend maakt. En wat een zegen als we daarbij mogen horen. Dan is dat wonder zo groot. En willen we ook voor die levende Heere leven. Al gaat het ook door de dood heen. Heere, wat een wonder. Dat u het geheim bent dat het weer voorjaar kan worden. Dat u het geheim bent dat de zon schijnt. En dat u het geheim bent dat we uw naam openlijk mogen noemen. Dat u het geheim bent dat we kunnen leven. Wat komt het er dan op aan, Heere, dat we dat erkennen. Dat we die Heere als onze Heere leren geloven. En leren volgen in geloofsgehoorzaamheid. En we zijn dankbaar dat er ouderen en jongeren zijn die dat van binnenuit kennen. En daarom verlangen te doen met vallen en opstaan. En die u de eer willen geven. En die de borg van de Heere Jezus en zijn werk nodig hebben. Als we daar nog buiten staan, o God, ontdekt u er ons aan. En wil ons bij die scharen voegen die pelgrims worden op weg naar uw toekomst. Wij bidden voor landen als Syrië, waar christenen het moeilijk hebben en waar zoveel mensen verdreven zijn. We hebben het gehoord in de informatie van de diaconie. Over heel de wereld, ook in Nederland, maar een schijntje eigenlijk. We bidden voor al die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Gezinnen die gescheurd zijn daardoor. O God, wat een toestand in dat verdeelde Syrië. Wat zou het een zegen zijn als het wettige regime op een goede manier zou ingrijpen en de vrede zou kunnen herstellen in een land dat onderhand in puin ligt. Wat een schade ook in de ziel van mensen. Wat een schade voor christenen. Wat een schade voor elk die leeft. O God, zo hebt u het niet bedoeld. We moeten naar onszelf kijken. Dat hebben wij ervan gemaakt. Heere, dat we als wereld om hen heen zouden staan, gastvrij. Dat we als kerk ook de barmhartigheid van de Heere Jezus zouden mogen betonen. Wij bidden u ook voor de rampgevolgen in Ecuador. Wat erg, zo'n heftige aardbeving met zoveel doden, met zoveel gewonden, met zoveel ontreddering. Heere, ontfermt u zich over land en volk, ook over de kerk daar. Wil wijsheid geven om barmhartigheid te laten zien. Ook in de gaven van voedsel en water. Heere, wat nodig is dat. Wat een geschokt leven blijft dat, ook als straks het leven weer zijn normale loop neemt. Wat mogen wij dan dankbaar zijn, Heere. En wat schieten wij daarin tekort? Dat we alles hebben wat ons hart begeert. O God, dat we u daaruit zouden mogen zien en ermee zouden mogen dienen. Wij willen u ook bidden voor broeder Den Besten, die een zorgelijk bericht kreeg te verwerken in zijn gezondheidssituatie. Wil hem samen met zijn vrouw heel nabij zijn. En ze kennen toch iets van de oefening van het geloof, Heere, dat ze zich aan u mogen toevertrouwen voor de toekomst. Dat hebt u in het verleden ook alles bevestigd, heel krachtig door uw genade. En u bent dezelfde. Wij dragen hem aan u op, geeft de dokter inzicht hoe hem verder te behandelen. En kon het zijn, Heere, laat dat tot zegen mogen zijn. En verblijd ons met de zegen, ook in de gezondheid. Dat bidden we ook voor zuster Van der Bos, die kwam te vallen en geopereerd moest worden aan een heupbreuk. Dat is ingrijpend voor haar, voor haar man en voor Regina en voor de andere dochter. Wij zijn dankbaar dat de operatie goed geslaagd is. Daar zien we ook uw zegen in. En dat zij nu tijdelijk ergens kan revalideren, zodat ze hopelijk zichzelf weer kan redden. Zegen haar en haar man. En geef genade om achter u aan te komen. We bidden ook voor de kinderen. Regina met name. Wilt u haar ook heel nabij zijn. Ze is hergeschrokken. Maar ook dankbaar dat het nog weer zo verder gaat. We dragen broeder en zuster Boot van de Buurtlaan Oost hartelijk aan u op. Beide ook behoorlijk geschrokken en ontredderd toen er een val was met de fietsen. Met het gevolg van een scheenbeenbreuk. We dragen onze zuster en broeder hartelijk aan u op, Heren. De behandeling in Ede tot zover geslaagd, laat het ook verder mogen slagen, zodat zij haar been weer goed zal kunnen gebruiken. En geef ook de troost van het geloof, persoonlijk en samen. We bidden voor Ineke Ebbers. Het was nodig dat ze opgenomen werd in Bos en Duin. Het is naar dat het moet gebeuren. Maar het is een zegen dat er deskundige hulp is. Die heeft ze zo nodig. We bidden voor haar. En voor haar begeleiding. Maak het haar gemakkelijk, Heren, om het ook uit handen te geven. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Laat ze dat mogen beoefenen. Zodat ze straks ook weer naar haar eigen woning terug kan. We bidden voor broeder Hilco Rijks van de Bachlaan. Opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede. Zorg om zijn gezondheid. Kan hij nog weer terug naar zijn eigen huis? We bidden voor hem en de kinderen die hem begeleiden, Heren. Onze broeder mag rustig zijn in de Heren. Wilt u hem, ook als hij in Wageningen, in het Oranje-Nassau-oord, tijd blijven en misschien ook niet weet of hij wel weer naar zijn eigen huis terug kan. Bevestig de genade tot troost voor zijn hart en zegen hem ook lichamelijk. Broeder Teus de Kleuver, die erg ziek is. We zijn geschrokken, Heren, van hoe snel het gaat. Maar u bent begonnen met hem en met zijn vrouw Sandrine. En we mogen stil vertrouwen dat, hoe de toekomst ook zal zijn, dat u verder gaat en dat u het af zult maken wat u begonnen bent. Wij bidden om genade om ons toe te vertrouwen aan uw leidende en zegenende hand. Wil ze beide heel nabij zijn en ook de kinderen. En later van dit ziekbed, hoe het ook zal verder gaan, een getuigenis mogen uitgaan van dat u de levende Heere bent. En dat u het leven geeft, ook in moeilijke omstandigheden. Heren, we mogen u ook danken voor en met de zuster van Hunnik en zuster van Kesteren, dat ze weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis of uit de revalidatie. Wilt u hun gezondheid zegenen bij het ouder worden en leren beleiden voor het eerst en steeds ook opnieuw en dieper de trouw van uw verbond, die als een regenboog over het leven van een mens mag staan. Heere, gedenk ons zoals we hier bijeen zijn. En wilt u ons genadig schenken wat nodig is, op de preekstoel en in de kerkbank en thuis bij de kerkradio. Leg ons hart open, Heere, en vernieuw wat u gewerkt hebt, tot eer van uw naam en tot troost van ons leven. om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 42, de versen 3, 5 en 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, sla het oog naar boven, ik zal God, mijn God, toch loven. Psalm 42, de versen 3, 5 en 7. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 68 de bekende mooie diepe versen 2 en 10. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgt. En ook vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 2 en 10 straks. De tekst is genomen uit 1 Korinthe 15 en daarvan de versen 42 tot 44 die we nog eens lezen. Ik noem u 1 Korinthe 15, de versen 42 tot 44. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam. En er is een geestelijk lichaam. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Er trouwen al heel wat jonge paren in onze gemeente in deze tijd. En dat is altijd een verheugend iets. Ook van de week is er weer zo'n trouwlustig stel. En we zien ernaar uit dat zij elkaar hun jawoord mogen geven voor de burgerlijke overheid en ook voor de heren. En als je dat mee mag maken, ook als dominee of als familielid, dan heet je het bruidspaar welkom en dan staan meestal voor de Pingelkerk ook wat mensen te kijken van hoe mooi de bruid is, nietwaar? En dat is fijn, dat meeleven. Ja, de bruid die valt dan vaak wel bijzonder op in die mooie witte stralende japon. Maar ik oefen mezelf er ook altijd in om naar de bruidegom te kijken. Hoe ziet hij eruit? Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ook prachtig, feestelijk, stijlvol gekleed. En dan kun je eigenlijk zeggen dat het altijd zo is dat de bruid wit is en de bruidegom heeft een stijlvol donker pak aan. Waarom deze inleiding bij de tekst? Omdat ik het zo zou willen zeggen vanuit de tekst. De bruidegom in de tekst, dat is de Heer Jezus. En de gelovigen die in de tekst dat voorrecht mogen hebben dat ze een geestelijk lichaam krijgen, dat is de bruid. En dan moet je het eigenlijk vanuit de hele context die we gelezen hebben in 1 Korinthe 15 zo zeggen. Dat de bruid, de aspirantbruid, eigenlijk een zwarte japon aan heeft. Dat zijn we er allemaal, mannen en vrouwen. Doordat we uit die eerste Adam zijn. Maar dat de bruidegom, dat is de Heer Jezus in 1 Korinthe 15, dat die stralend wit is sinds de opstanding op Pasen. En dat die bruidegom, de levende Christus, nu zijn hart gezet heeft op dode zondaren, om dat zwarte kleed van de eerste Adam ze te ontnemen en ze te kleden met het bruidsgewaad waarin al Gods kinderen de toekomst van hem tegemoet mogen gaan. En vandaar, en ja, elk beeld gaat natuurlijk wel een beetje mank, maar ik hoop dat u het zo, omdat de tekst best een moeilijke tekst is, wat beter vast kunt houden. En daarom schrijf ik boven de tekst, boven de preek, als thema toekomstgericht leven, uitroepteken. Toekomstgericht leven, thema voor de preek. Drie gedachten. We letten op het reiskleed op aarde. Ten tweede op het wisselkleed door het geloof. En ten derde op het feestkleed voor altijd. Ik herhaal. Toekomstgericht leven, uitroepteken. We letten op het reiskleed op aarde. We letten op het wisselkleed door het geloof. En we letten op het feestkleed voor altijd. Weer in Korinthe 15 opgeslagen, gemeente. Dat is een indrukwekkend hoofdstuk over de opstanding van de doden. Als je in de wereld rondkijkt, hè, hoeveel nadigheid, dood en verderver is en gezaaid wordt. Wat heb je dan nodig om je oor, om je hart te luisteren, te leggen bij zo'n hoofdstuk? Dat het God uiteindelijk gaat om het leven van alle mensen. Opstanding van de doden. Dat mag verkondigd worden met overtuiging. Paulus doet het. En Jezus' opstanding garandeert nu de opstanding van al Gods kinderen. En als je tot geloof komt, hè, dan mag je geloofshoop gericht zijn op de verlossing. Niet alleen maar van je ziel, daar begint het mee, maar ook van je lichaam. Zodat je met zondag 1 van de catechismus kunt zeggen dat we met lichaam en ziel beide niet meer van onszelf, maar van de levende God zijn. Dus de christelijke hoop die is gericht op een totale verlossing, ook van het lichaam. Dat lichaam dat we allemaal gekregen hebben, gelovig en niet gelovig, ik bedoel alle mensen op de wereld, dat is een reiskleed op de aarde. Op die manier besta je. En op die manier blijf je ook bestaan totdat wij sterven of totdat de Heere terugkomt. En dat lichaam, dat dus ook de Heere Jezus heeft aangenomen, dat is nou een product van de Schepper zelf. En die Schepper, die heeft nou elk mens die leven mag, hier in Veenendaal, maar waar ook in de wereld, gemaakt met een eigen identiteit. En ik moet het voorzichtig zeggen, omdat ik het niet doorgrond, maar God heeft iets van zichzelf in de schepping van de mens in elk mens gelegd. Iets persoonlijks, iets eigens. En daarom heeft elk mens een eigen identiteit. Omdat u, of u dat nou gelooft of niet, een product van de Schepper bent. Je hebt ogen waar je mee kijkt. Eigen ogen. Je hebt een mond. Je hebt handen die kunnen tasten. Je hebt een unieke vingerafdruk, zoals er maar één bestaat, jouw vingerafdruk. Je hebt een bepaalde kleur haar. Je hebt een vertrouwd gezicht. Je hebt een hart dat klopt doordat de Schepper het onderhoudt. Zo heeft de Heere ons gemaakt. En dat moet door de dood heen gaan, dat is vreselijk. Maar het komt terug. Want wat God bedoeld heeft in de schepping, hè, voor de zondeval, om iets unieks, iets fraais, iets moois te maken voor altijd, dat laat hij zich niet aftroggelen, met eerbied gesproken, doordat wij in opstand tegen hem gekomen zijn. Het wordt dus, het blijft bestaan. Het komt terug. Helemaal anders. De dood zal het niet meer onder zijn beheer hebben. Maar toch, uw eigen lichaam, mooi en stralend in Gods licht, zal het komen te staan. Dat lichaam zal niet meer dwars liggen. Dat hart zal niet meer in opstand tegen God komen. Het zal niet meer door ziektes worden geveld. Niet meer gesloopt worden door beroertes bijvoorbeeld of dementie. Want dat heeft God niet bedoeld. God heeft een prachtig mens bedoeld. Ogen die zien, handen die strelen, een hart dat hem lief heeft en dient en kent en de naaste ook in meedogenheid meeneemt. En dat zal de Heere herstellen. Zijn handen zullen het maken en zijn liefde maakt ons mooi. En zijn ogen zullen het koesteren, want dat nieuwe lichaam, dat nieuwe leven, dat zal er zijn tot eer van God. En daarom heeft de Heere Jezus, die God zelf is, nou het lichaam aangenomen. En Paulus zegt ergens anders, het lichaam gelijk aan dat van de zonde. Want al die nadigheid die er in ons leven gekomen is, die heeft te maken met de zondeval. En dat zie je in de tekst ook heel duidelijk, hè? Als er staat, het wordt gezaaid in vergankelijkheid, verderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt gezaaid in zwakheid. Dat zijn geen eigenschappen die aan het lichaam, aan de persoon eigen waren toen de Heer ons bedoelde, ons schiep. Maar dat is het gevolg van de zonde. Al die narigheid heeft te maken met de ongehoorzaamheid aan de Heer. En dan zie je natuurlijk best nog veel moois naar de zondeval. Laten we dat ook mogen onderstrepen, gemeente. Het is geen hel op aarde geworden, al hebben mensen het soms heel moeilijk. Er is nog veel moois te genieten. Alleen, het is vergankelijkheid, verderfelijkheid, zegt de tekst. En dat moois dat er nog is, dat hebben we nou te danken aan Jezus als de eersteling. Dat is het wonder van het evangelie. Dat God mens geworden is om zondaren te redden. Als je daarbij stilgezet wordt. Als dat voor je open gaat. Wat krijg je God dan lief, mensen? Wat heb je de Heere dan nodig? Wat blijft dat het wonder van het evangelie? Dat die heilige en heerlijke God nu voor vijanden zijn leven heeft overgehad. En zo diep naar beneden wilde komen. Dat hij zo dichtbij kwam. Zelfs in het lichaam gelijk aan dat van de zonde. En hij, het is een God van het leven. Dus hij is niet dood gebleven. Hij is de eersteling lichamelijk verrezen. Dat benadrukt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe 15. Lichamelijk opgestaan. Werd ontkend door die Grieken. En als Jezus niet lichamelijk was verrezen. Nou, dan was het over en uit. Dan was het voor eeuwig kwijt, mensen. Maar na hem en door hem en om hem. Mag dit waar zijn? Het gaat wel om het zaaien in vergankelijkheid, verderfelijkheid, oneer, zwakheid. Maar aan de andere kant, na de opstanding van de Heer Jezus, staan die andere woorden. Onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht. En in die drie woorden, die positieve woorden, zit steeds iets van de Heilige Geest. Prachtig, hè? Dat is God zelf, nietwaar? Die eerste drie woorden, die uit de eerste adem komen, zit iets van wat wij ervan hebben gemaakt. Maar in die tweede trits van woorden zit iets van wat de Heilige Geest nou van u, van jou, van mij wil maken, als we echt in het geloof in Christus ingeleid zijn. En hebben we dat verstaan ondertussen? Mogen we daaruit leven? Is dat aan ons hart toegepast? Jongeren, ouderen. En als dat zo is, dan komt er lijn in je leven. Al ben je hier dan in het aardse reiskleed. Je bent een pelgrim naar de toekomst van de Heere. Toekomstgericht leven, ook in lichamelijke aspecten. Nee, het is duidelijk, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van de Heere niet beërven. Als we zouden blijven leven, terwijl de Heer Jezus terugkomt, dan worden we in een moment van de tijd veranderd. Dan krijg je ook zo'n geestelijk lichaam. Geestelijk lichaam, dat is wel een natuurlijk lichaam, maar helemaal beheerst door de Heilige Geest. Hè? Zoals het vuur een staaf ijzer helemaal kan doorgloeien. En dat geeft een toekomstgericht leven. Als christen. Het gaat goed, het komt goed. Ja, wat een troost is dat. Daar richt ik me vooral naar mensen toe. Als het lichaam niet meer wil. Als je van de dokter een naar bericht hebt gekregen. Als je pijn lijdt en zoveel pijn had van de week, dat je eigenlijk niet wist hoe je leven, hoe je liggen moest. Wat is dat toekomstgericht leven een troost als de handicap blijvend is? Als de ene beroerte naar de andere komt, als dementie je overvalt, als het vandaag voor u is, ziekenhuis uit en ziekenhuis in. Het aardse reiskleed, ons lichaam, hoe mooi bedoeld ook, het ligt onder de doem van onze val in de eerste mens, de eerste Adam. Maar daar laat God het niet bij zitten, want de Satan zal het niet winnen en de duivel zal het niet winnen. Maar de Heere is overwinnaar, toekomstgericht leven. En daarom het tweede, het wisselkleed, hè, dat je dus verkleed wordt door het geloof. Dan gaat dat zwarte plunje uit en dan komt het bruidstoilet aan, om Jezus wil. Maar eerst nog wat anders. Want we zien in onze samenleving dat de God van het leven, die is eigenlijk helemaal buiten beeld geraakt voor veel mensen, nietwaar. En er zijn politieke partijen die willen eigenlijk alles wat nog herinnert aan het christelijke Nederland van vroeger, uiterlijk althans, afbreken. En dat heeft een gevolg. Als je God als schepper van je leven loslaat, of dat niet beleidt nog, hè. Je kan natuurlijk ook nog niet tot bekering gekomen zijn, en dan kan het ook ver van je afstaan. Dan krijgt eigenlijk het uiterlijke lichaam, dat reiskleed, hè, een overwaardering. Nou, daar leven we in, hè. Overwaardering van het lichaam. Heel veel accent op het uiterlijke. Rimpels moeten worden gladgestreken. Spierbundels moeten perfect worden gemaakt op de sportschool. Het sixpack, jongens, moet toonbaar zijn. Zo gaat het in de wereld, niet waar? Als je bladen leest over de gezondheid van de man, dan zie je foto's dat je eigenlijk pas een echte man bent als je zo eruit ziet als daar afgebeeld staat. Oneffenheden worden weggehaald. Het is haast een afgodische overwaardering van de lichamelijkheid. Zo gaat dat. Als je de band doorgesneden hebt tussen jezelf en de schepper, dan krijgt iets anders godsdienstige, afgodische trekken. Ik hoop dat Gods kerk daar niet aan meedoet. Al is natuurlijk een uiterlijke verzorging van je lichaam geboden. Je moet zuinig zijn op het geschenk dat God je te leen heeft gegeven als een reiskleed onderweg naar zijn toekomst. Maar het gaat wel om het inwendige schoon. En dat inwendige schoon, dat heeft een uitstraling naar buiten toe. Dat zo is het, hè. En wat dat betreft mogen we dus ook toekomstgericht leven. Dat wil zeggen dat dus de relatie tussen de schepper en ons hersteld wordt. Het lichaam is niet niets. Het lichaam is ook niet alles. Het is veel. Zoveel dat het ook in de eeuwige toekomst bij de Heere een plaatsje heeft. Dat gaat wel door het sterven heen, maar je gaat niet verloren. Het wordt juist mooier. En dat wordt hier door Paulus onder leiding van de Heilige Geest heel mooi gezegd in dat beeld van het zaaien. Hè? Zo zal ook de opstanding van de doden, daar staat in het Grieks, lijken zijn. En het lichaam, dat staat er niet, hè, maar dat wordt dus, dat dode lichaam wordt bedoeld, het wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er staat 3 keer zaaien. En dat is een beeld dat iedereen zich kan voorstellen. Je ziet een boer over het land gaan met een grote zak zaad over de zwarte akker. En elke keer gaat zijn hand erin en strooit die handenvolle kostbaar graan over en in de zwarte akker. Die man die zorgt ervoor dat hij goed zaad heeft, want hij weet, dan krijg ik ook een goede oogst. Maar hij raakt het wel kwijt. Hij strooit het in de omgeploegde zwarte akker. Nou, dat is een prachtig beeld. Hè? En dan gaat die man naar huis. En dan moet hij een seizoen wachten. En ik denk dat hij vaak ook wel eens even gaat kijken. Hij moet er niet aankomen, want dan maak je de worteltjes die ontkiemen en het plantje dat opkomt kapot. Hè? Nou, zo, dat is vergelijkbaar met het tere werk van de Heilige Geest. Hij gaat kijken en eerst zie je niks. Maar op een bepaalde tijd, op Gods tijd, zie je opeens, wat hij gezaaid heeft, dat komt er ook omhoog. Hè? En dan gaat het dus door het afsterven van dat zaadje heen. Maar dan komt er meer en mooier en rijper en sterker dan die ooit gedacht heeft. En hij heeft biddend afgewacht. Prachtig. Zaaien is nooit het laatste, maar altijd het voorlaatste. En dat beeld gebruikt de apostel hier nou om te laten zien dat de oude plunje, dat zwarte pak op je trouwdag als bruid, dat kan toch niet, die zwarte jurk, niet waar? Die mag uit als je in geloof de Here toevalt. Als die levende Christus, die dood geweest is, maar hij leeft, in je leven komt. Dan bekleedt hij je met een bruidstoilet. Zo schitterend mooi. Zo stralend wit. Toekomstgericht denken. Dat je dat wisselkleed door het geloof krijgt. Op kosten van niemand anders dan de Here zelf. Jezus zelf. Jezus die had nooit zonde gedaan, nietwaar? Die had de dood helemaal niet verdiend. Maar die heeft de dood op zich genomen voor al Gods volk en kinderen. En is hij met de zwarte kleding van onze eerste Adam bekleed geworden tot in zijn ziel. Maar dat heeft hij nou over voor u, voor jou, voor mij, die de Here vreest. En hij is ook gezaaid in het graf. Maar hij is er niet gebleven. Hij is opgestaan. Hij leeft. En nu heeft hij een oogst. Want er is maar één zaadkorreltje. Dat strooit de boer in de zwarte aarde. Maar daar komt wel 30, 60, 100-voudig vrucht. Zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier. Dus het wordt meer en mooier en vaster en rijker. Prachtig. Dat heeft de Heer Jezus wel gedaan. En vanuit de liefde tot zijn volk doet hij dat ook in hun hart en in hun leven. En dan gaat die wet van het tarwegraan eigenlijk in een bepaalde manier ook in je eigen leven aan het werken. Dan kom je erachter dat je zelf dood bent in zonde en misdaden. En dat je het leven niet hebt, hè? Maar dat de Heer het je wil geven. Misschien is de cultus voor het lichaam tegenwoordig, hè, ook wel, mensen voelen aan, ik mis iets. Hè. Ze weten niet dat God is, hè, maar ik mis iets wat mijn leven zin geeft. En dat daarom misschien die spierbundels zo sterk moeten worden. En dat daarom de uitstraling van zo belangrijk is, niet waar. Ze zetten wat in de plek, maar op een verkeerde manier. Doordat ze God missen. Maar ze kunnen niet verhinderen dat het toch door de dood heen gaat. Dat zegt de tekst. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt gezaaid in zwakheid. En dat wil je niet. Maar als de Heilige Geest nou met de kracht van de levende Christus in je leven komt, mensen, dan wordt het totaal anders. Dan moet je misschien wel een seizoen wachten. Hè? We zijn hier pelgrims tot aan de wederkomst of tot aan zijn dood. Maar dat is maar een momentje gelet op de eeuwige heerlijkheid op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Dan, als de Heere Jezus zijn liefde op je gezet heeft, dan krijg je het bruidstoilet aan. Dat gaat van binnenuit. Een nieuw leven. Van binnenuit. Dan haalt hij je, als je straks moet sterven, door de dood heen naar zijn eeuwige toekomst. Toekomstgericht leven met een nieuw lichaam. Door zijn scheppende kracht. Door zijn wondere pracht. Hij blijft de schepper. Hij blijft de verzoener. En hij geeft een nieuw leven. Zalig, als we dat mogen verstaan. Als we dat mogen kennen, gemeente. Als we daaruit mogen leven. Want als je dat wisselkleed krijgt, hè, dan wordt dat het feestkleed voor altijd. Het gaat hier over de dood. Je leest in een rouwadvertentie wel eens dat de familie het zo aankondigt. Iemand heeft het tijdelijke voor het eeuwige moeten verwisselen. En dat is op zich natuurlijk waar. Maar ik zou het eigenlijk zo in het licht van de tekst willen zeggen. Als je nou dat wisselkleed door het geloof aankrijgt, hè, dan krijg je al de eeuwigheid in je hart. Dus dan verwissel je al het tijdelijke met het eeuwige leven in je hart, terwijl je leeft. Nou, dan gaat Christus voor je leven. Dan is Christus Heere en Meester in je leven. En daar wil je dan ook uit leven op de plaats waar de Heere je stelt. Zalig als we dat mogen weten, gemeente. Als we iets van dat feestkleed mogen weten. Als Jezus de tarwekorrel is die niet in het graf gebleven is, dan zal ook alle die in hem sterven niet in het graf blijven, maar opstaan en hem achterna komen, de jongste dag tegemoet en het eeuwige leven bij de Heere. Ik las een voorbeeld van de natuurkundige Newton in de voorbereiding van de preek. Dat is een gelovige natuurwetenschapper. Die liep met een groep studenten langs een kerkhof. En toen zei een van die studenten, toen hij zag op de grafsteen staan: hier rust tot de dag van de opstanding mijn geliefde. Toen zei die student: nou, welke dwaas gelooft dat nog, dat stof dat begraven is nog weer een nieuw lichaam kan worden. Dat hoorde die gelovige Newton. En toen hij op zijn universiteit terug was, toen liet hij ijzerfijnsel vermengen met stof en zand. De studenten zaten erbij. En toen liet hij een sterke magneet brengen. En hij hield die sterke magneet boven de massa, het mengsel van ijzerfijnsel, stof en zand. En zodra hij die sterke magneet daarboven hield, kwam dat ijzerfijnsel in beweging en vloog op de magneet aan en kleefde eraan vast. Kijk, dat is nou wat de tekst bedoelt. Want Newton zei toen tegen zijn studenten: als dat als God nou aan zo'n magneet deze kracht geeft, hè, zou God dan niet aan zijn zoon de kracht kunnen geven dat hij uit het stof in het graf een nieuw leven maakt, een nieuwe mens die hem eeuwig zal dienen. Een prachtig voorbeeld, een sprekend voorbeeld, hè. Als de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest in je leven komt, en dat staat in die drie woorden in de tekst, die positieve woorden, dan komt de Heere Jezus in je leven. En dan gaat het, ja, dat kun je eigenlijk niet verwoorden, dat moet je beleven. En als we het echt mee zullen maken in de wederkomst, of in ons sterven, gemeente, dan zal het nog bijzonderder zijn. Dan zal het wonderlijk zijn. Zo groot. Want dan heb je je natuurlijke lichaam achtergelaten. En je geestelijke lichaam, dat mag mee de eeuwige toekomst van de Heere in. Prachtig zal dat zijn. Je geestelijke lichaam om Jezus wil. Dan zijn er geen belemmeringen meer. Omdat het wordt opgewekt in kracht. En daar staat eigenlijk dynamis, hè? De kracht van de Heilige Geest. Geen belemmeringen meer. Geen zonde meer. Geen handicap meer. Je zult daar, ook als babytjes gestorven zijn, hè, of als je een kindje moet missen, die zullen daar ook zijn in een volwassen geloof. Er zal geen ziekte, geen verleiding meer zijn. Er zal kracht van de Heilige Geest zijn die de dwaasheid en de dorheid verdrijft. Geen matheid overvalt het lichaam meer. Gods kinderen zullen er ogen hebben die de levende Christus zullen zien. Gods kinderen zullen er oren hebben die de lofzang hoort en gaande houdt met een geopende mond. Je hebt geen gehoorversterking meer nodig. Je hebt geen stramme knieën meer, als je eenmaal bij de Heere mag zijn. Maar je hebt knieën die zullen buigen om hem te aanbidden in volmaaktheid. En je zult ongestoord kunnen luisteren naar de lofzang die daar gaande gehouden wordt, tot eer van Hem, om Hem te kunnen aanbidden. En het geheim, dat is Christus, kruis en opstanding. Dat is de kracht van de Heilige Geest, die het uit de Here neemt en het in zondaren waarmaakt, zodat ze een witte kleding, een bruidstoilet krijgen van binnenuit. Hij heeft aan het kruis de vergankelijkheid de doodsteek gegeven. Hij heeft oneer en zwakheid weggedragen tot in het graf. En door zijn opstanding is de onvergankelijkheid aan het licht gekomen. De heerlijkheid en de kracht van de ziel. En daar leven we in dat wisselkleed. Ja, dat is niet altijd een feestkleed nog, hè? Dat is waar, dat moet je eerlijk zeggen. Want het blijft aan deze kant van het graf toch ook nog ten dele. Maar de kracht van de Heilige Geest, dat wordt met het laatste stukje uit de tekst bedoeld. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Geestelijk lichaam, dan moet u wel denken, dat is wel een lichaam van vlees en bloed. Maar dat is helemaal doorgloeid van de Heilige Geest, van de kracht van de Heilige Geest. En die kracht van de Heilige Geest, die gaat u helemaal beheersen. Van top tot teen. Ook al hier, in het voorlaatste. En straks in het laatste, volmaakt, geestelijk, geïnspireerd, geleid door de Heilige Geest. Dat is dus een nieuw lichaam. Een bruid die tot in de diepste vezels beheerst wordt door de Heilige Geest. Wat een belijdenis, gemeente. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. Is dat uw persoonlijk deel al? Als u er zo moeilijk bij kunt, zoek toch veel schuchtere gelovigen de gemeenschap met Christus. En hanteer de verrekijker van het geloof. Hè? Dat hoort bij dat wisselkleed. Want dan zie je Christus, Hij is er al, met eer en heerlijkheid bekroond. En dat haal je dan in de oefening van het geloof dichterbij je. Leef uit het geloof voor zijn heerlijkheid, gemeente, om die te zien en daar naartoe te leven. Toekomstgericht leven. Dan komt er lijn in het leven. En dan kom je het steeds vaster te weten. In die heerlijkheid zal ik eenmaal volkomen mogen delen. Kinderen van God, leef veel naar deze erfenis toe. Om voortdurend vertroost te worden. Ook als er hier best nog moeilijkheden blijven en het niet volmaakt is. Als je handicap blijft. Als je moeite blijft. Als er toch dementie komt. Weet dan vooraf. Je gedragen tot Hem. Bent u nog onbekeerd? Heb je nog alleen de plunje van Adam, de eerste Adam aan? En leef je nog aan de tweede Adam voorbij? Mag ik u op dit punt liefdevol waarschuwen? Wie kiest over dwaasde voor het levende dood? Dat Christus dat zo openlijk heeft tentoongesteld. En je zou eraan voorbij blijven lezen, leven mensen. Dat betekent een opstanding ter verdoemenis, zegt de schrift zelfs. Er zullen ook lichamen zijn voor mensen die er niet bij horen. Maar dan om eeuwig in de hel te moeten zijn. Vreselijk. Dat heeft de Heere niet voor u bedoeld. Daar kun je in ongeloof zelf voor kiezen. Vreselijk. Daarom, met alle klem van de liefde, hoor naar deze eersteling, verrezen uit het graf. Hoor gelovig zijn stem en volg gehoorzaam hem. En uw ziel en uw lichaam zullen leven. En als die Christus ons leven is, en we zo toekomstgericht mogen leven, gemeente, dan zegt Colossense 3 zo prachtig. Dan zoek je de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn Vader. En dat is de bruid, hè, die het om de bruidegom te doen is. En niet de dingen die op de aarde zijn. En dat gaat verder. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus dan geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zal alle activiteit in de hemel, op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel er zijn om die God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig en volmaakt te aanbidden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, levende God, wij mogen uw grote naam erkennen voor de openbaring van het leven. Dat u niet de God van de dood bent, maar door de dood heen tot het leven. En wat een wonder, Heere, dat u bruidskinderen werft door u, door de kracht van uw geest. En ze leidt op de weg naar de toekomst. Die is in uw hand. U weet hoe het zal gaan. Maar uw kinderen mogen uit dat vertrouwen leven. Dat het goed zal gaan en goed zal komen. Want de Heere staat aan het wereldroer. En de Heere leidt zijn kerk door zijn geest. Dat we daarbij mogen horen, Heere. Dan krijgen we zin in de toekomst. Dan komt er lijn in het leven. Dan krijgt u de eer. En zijn wij gelukkige mensen. Wij bidden voor allen die dat geheim mogen kennen. Van binnenuit naar buiten toe. En wat een zegen is er dan als we gezond mogen zijn. Als er een goede relatie is. Een fijn gezin. Een fijne gemeente. Goed werk. Goede vrije tijd. En alles wat u geeft, daar zien we uw hand in. Maar als de handicap blijft, of de ziekte, als de moeite komt, dat zijn moeilijke dingen waar mensen vragen bij kunnen hebben. Als er onvervulde wensen zijn, dat we die dan toch ook gelovig in uw hand mogen leggen, Heere. En bij u laten. Er staat zo mooi, werpt al uw bekommernis op hem. Want hij bekommert zich om u. Heere, zegen ouderen en jongeren, zegen de kinderen, zegen ons allen. En dat we mogen weten dat we bij die familie horen, die gekend en gekocht is door de Heere Jezus Christus en daarom thuis komt bij de Vader. Wij willen u bidden voor het bruidspaar van deze week, Gerard, Mark en Dorien. Wat een zegen dat ze het eens geworden zijn samen, Heere, en dat ze samen ook verlangen om uw weg te gaan. Geef hen en hun families een heel fijne dag aanstaande donderdag. En geef ook een gezegende kerkdienst. En vooral ook uw zegen over hun beider en gezamenlijke leven. We bidden voor onze koning en koningin als zij de Koningsdag woensdag zullen gaan beleven. Laat alles goed mogen gaan, Heere, in Zwolle. En laat er samen bindende werking van mogen uitgaan voor ons land en volk, waar ook zoveel verdeeldheid in is. We zijn dankbaar voor dat we toe mogen leven naar de opening van de poster. Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden geweest. We danken u voor de inzet van zoveel in de kerkenraad en ook onder de vrijwilligers en alle mensen die het aangaat in de poster. We willen voor die gemeenschap ook hartelijk bidden. Geef ons zaterdag ook een heel fijne ontmoeting, Heere. Wij bidden om uw zegen over het verdere van deze zondag. Als er vanmiddag ook kinderen gedoopt mogen worden, baby's en wat oudere kinderen, geef aan de gezinnen genade om te leven onder de toekomst van de Heere. Heere, geef genade ook om het ja-woord te geven en te bevestigen in een levenswandel. Wij danken u voor de ontmoeting en we bidden om uw zegen over de bediening van uw woord in ons hart. En we danken u voor het orgelspel en de samenzang. Wil ons vertroosten in ons hart, Heere, als er moeite is. Wil ons bekeren als we u nog niet kennen in een levende relatie. En wil het geloof en het leven van al uw kinderen, de kleine en de grote, versterken door de kracht van uw geest. Om Jezus wil bidden en danken wij het u uit genade. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen tenslotte dan nog uit de laatste psalm, het eerste couplet, Loof hem om zijn mogendheden. Loof hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon, die zijn al thuis en hier beneden. Psalm 150, vers 1. Uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Alle drie. Hier.
Gracias. Amen.